dat beeld van die muur, maar er wordt hier ook een beeld geschetst eigenlijk van een tempel. He, dat is ook al in de voordienst al iets over gezegd. Dus dat er een tempel aan het verrijzen is. Een tempel, een heilige tempel in de Here. Nou, we gaan dat beeld, die metafoor van die tempel, ga ik wel even wat over zeggen. En dan wordt vanzelf ook dit stukje wat duidelijker. Er staan best wel ingewikkelde zinnen in. Maar het beeld van die heilige tempel, die prachtige woning van God, die God dus op dit moment aan het bouwen is, ook hier onder ons, in ons, daar gaat het dus over. En ik heb het een beetje simpel gemaakt met wat vragen. Hoe ziet dat gebouw eruit? Als het goed is, komt er ook een plaatje van. Dus het is een heilige tempel in de Heer. En hoe ziet dat gebouw eruit? Nou, allereerst, we gaan even in onze gedachten om dat gebouw heen lopen. We gaan eens even die heilige tempel van de Heer bekijken. En wat allereerst opvalt, als je dit stuk leest, is dat God de perfect designer is. Hij is degene die de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, worden allemaal in dit stukje genoemd. En die zijn bezig om een gebouw te bouwen, om een heilige tempel te bouwen, waarvan wij de stenen zijn. En die architect, die superarchitect, de drie enige God, die ontwerpt dat gebouw. En dat is heel duidelijk wat Paulus iedere keer benadrukt, voor zijn glorie. Dat is dus niet voor een of ander doel, maar het is dat helemaal verrijst tot glorie van God. Dus alle mensen die daar naar binnen komen, die worden vervuld met zijn glorie, met zijn heerlijkheid. En de mensen die zijn daarop gericht. En Paulus zegt ook iets over dat fundament. Het is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. En ik zat te denken, die apostelen, dat zijn natuurlijk het Nieuwe Testament. De profeten uit het Oude Testament, het Oude en Nieuwe Testament, dat is het fundament. En je komt wel eens christen tegen en zeggen, ja, ik heb niet zoveel met dat Oude Testament. En dan zie je dus heel vaak dat hun leven ook wat dat betreft geestelijk leven wat scheef is. En dat ze dan dat allerlei verzakkingen plaatsvinden onder dat gebouw. Het is heel erg belangrijk. Het Oude en Nieuwe Testament, dat is het fundament van de apostelen en van de profeten. En natuurlijk kun je wel voorkeur hebben voor het een of het ander om te lezen. Maar het is wel heel erg belangrijk om dat in balans te hebben. Dus dat even over dat fundament. Om dat gebouw, daar staan ook muren. En wij zijn de stenen, zegt Petrus ook, levende stenen. Maar die muren die eromheen staan, die zijn ook heel belangrijk. Ik heb hier wel eens met jullie over gehad, over Nehemia. Die heeft ook over die muren. De muren die maken scheiding, dat is waar. Maar we zullen vandaag zien dat de buitenmuren, die zijn belangrijk. Maar de tussenmuren, die moeten worden afgebroken. Dus die buitenmuren die zijn er om de vijand buiten te houden, om onderscheid te maken. Er is een onderscheid tussen de gemeente en de mensen buiten de gemeente. Dus muren zijn goed, zijn voor de kou buiten te houden, de vijand buiten te houden. Maar tussen muren, daar is de Bijbel heel negatief over, heb ik ontdekt. Er mogen geen tussenmuurtjes komen. Dat zullen we straks ook zien. Dus er zijn muren omheen. Maar er is ook een hoeksteen, dat zegt hij in vers 20. Jezus Christus is zelf de hoeksteen. Hij is de hoeksteen. Dus als je hem weghaalt uit de gemeente, ja, dan kun je beter stoppen, want dan heb je geen gemeente meer. Dan is het geen gemeente van Jezus Christus. We zijn samen in de naam van Jezus. Hij is de hoeksteen. Ik weet niet precies hoe dat, je ziet wel eens plaatjes dat je dan een muurtje ziet en dat er dan in het midden een hoeksteen is. Maar in ieder geval is het duidelijk, een sluitsteen, precies. Als je die eruit trekt, dan stort het hele gebouw in. En dat is ook als het goed is met ons zo. Als je Jezus uit jouw leven weghaalt, ja, dan stort je leven in. Dan kun je eigenlijk beter zeggen van ja, dan gaat het helemaal fout. Dus dan is het chaos in mijn leven. Dus hij is de hoeksteen. En wat mij opviel toen ik dit voorbereidde, had ik nooit zo gezien. Maar het staat heel duidelijk. En in jouw vertaling stond er, hij wast dat gebouw. Een oud woord, opwassen, dat is groeien. Het gebouw is in aanbouw. En elke keer komen daar stenen bij. Dat is een geweldige bemoediging. Er zit geen dak op. En straks, als hij terugkomt, dan komt het dak erop, bij wijze van spreken. Maar het is een gebouw wat aan het verrijzen is. En dan komen iedere keer stenen bij. En dat is een echte bemoediging. Ook voor jullie als gemeente, daar mag je voor bidden. Heer, laat dat gebouw groeien. Die heilige tempel. Maar het gaat ook over je eigen leven. Ook in jouw leven is het als het ware zo belangrijk dat blijft groeien. En dat je steeds meer vervuld wordt met zijn heerlijkheid. Met die hoeksteen Jezus Christus. En wat ook opvalt, en dan komt de Heilige Geest ook erin voor, in het laatste vers. Het wordt medegebouwd tot een woning van God in de geest. Het is een geestelijke tempel. Het oude verbond was natuurlijk een echte tempel, maar dit is een geestelijke tempel. En de Heilige Geest, zal ik me zo te bedenken, dat is eigenlijk degene die het samen bindt. Hij is het cement. Tussen stenen heb je cement nodig, anders stort het gebouw ook in. En de Heilige Geest, dat zegt Paulus ook zo vaak in de Bijbel, moet er één in de geest zijn. Dus die Heilige Geest is eigenlijk het cement die heilige tempel bij elkaar houdt. En dus dat is even over het gebouw. En dan buiten dat gebouw, daar zegt Paulus ook in dit stuk wat over. En eigenlijk in de hele brief ook. En buiten dat gebouw bevinden zich ook mensen. Het is goed om dat ook opnieuw weer te laten doordringen. Want dan zegt hij in vers 12, dat zijn mensen zonder Christus. Mensen die vreemd zijn van het burgerschap van Israël, vreemd zijn van de belofte, zonder hoop in deze wereld, zonder God in deze wereld. Dus het is ontzettend belangrijk dat we in dat gebouw komen, dat we daar ingevoegd worden. Maar er zijn dus ook, de meerderheid is buiten dat gebouw. En wat betekent het nou zonder Christus? Nou, dat betekent dat je zonder hoop in deze wereld leeft. De Bijbel zegt dat super duidelijk. Je bent zonder hoop, zonder God en zonder Christus. Zonder rust. En je ziet het om je heen. Mensen die hebben geen rust in hun leven, omdat ze niet in Christus zijn. Zonder die geestelijke zegeningen. Zonder licht. Ze wandelen in de duisternis, zegt Efeze 2, het eerste stuk vooral. Hè? Ze zijn eigenlijk onder invloed van de machten van de kwaad. Kinderen van de ongehoorzaamheid. En die lopen buiten. Ook op dit moment, letterlijk, lopen de mensen buiten. En er zijn lege stoelen hier. Dus het is zo belangrijk dat we daarvoor blijven bidden. Ja, ook voor de Alpha-cursus die we met elkaar, ook als gemeente, samen met jullie mogen gaan organiseren. Er zijn 14 mensen die hebben opgegeven op dit moment. Dat is natuurlijk geweldig. Maar we bidden dat ze niet alleen echt op die Alpha-cursus komen, maar dat ze ook ingevoegd worden in die heilige tempel. En dat ze met hoop gaan leven, met licht, met rust in hun leven. Nou, dat is even over het gebouw. En dan gaan we eens kijken, wie zitten er nou in dat gebouw? Want dat zijn er gelukkig ook. Dat is goed, is een dia van. Wie zitten er nou in dat gebouw? Nou, als je Efeze 2, vanaf het begin hadden we dat gelezen. Nou, daar zitten die mensen die in dat gebouw zitten, die waren geen haar beter. Dat waren mensen die leefden eigenlijk ook onder invloed van de machten van het kwaad. En er stond een dikke muur tussen God en hen in. Een hele dikke muur. Van zonde en schuld. Maar er is iets gebeurd in hun leven. En nadat ze vreemdeling waren, zijn ze door God uit de duisternis gehaald en in het licht geplaatst. In die heilige tempel geplaatst. En ze waren geen haar beter. Het was door genade, zegt hij heel duidelijk in vers 6. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, die heeft het gedaan. Door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad. Toen wij dood waren, we liepen levend dood rond in deze wereld. Maar God heeft ons beetgepakt en heeft ons door de Heilige Geest in dat gebouw geplaatst. En dat vind ik zo mooi in de Engelse vertaling. Ik lees vaak ook de Engelse vertaling er nog even naast. The family members of the household of God. Je behoort nu bij de family of God. De family member. En de medeburgers van de heilige. The children of the city of the holy one. Dat is zo mooi. Zo bevoorrechte positie. Beseffen we dat. En hoe ongelooflijk rijk gezegend zijn we zijn als we bij dat huisgezin van God mogen behoren. Ja, en dan de vraag, de derde. Hoe zijn ze nou in die heilige tempel binnengekomen? En dat zegt dit stuk ook heel duidelijk. Als je dat aan Paulus zou vragen, hoe komen die mensen, hoe kwamen die nou uit die duisternis in zijn licht? Dan zal hij zeggen, dus alleen maar door Jezus. Door Jezus Christus. Het heeft hem alles gekost. Hij heeft die heilige tempel in de hemel, is die verlaten en is die hier, naar deze donkere, duistere wereld, naar die mensen zonder hoop, zonder God, is die gekomen om ze op te zoeken. En hij is, zegt Paulus hier in dit stuk, het heeft hem bloed gekost. Hij is daar kapot aan gegaan. Om ons uit die duisternis te halen. En het heeft hem bloed gekost. Door het bloed zijn jullie dichtbij gekomen. Door het bloed. Het heeft hem bloed gekost. En hij is door het kruis zijn wij verzoend met God. Nou, denk tot zover. Hebben jullie dit al vaak gehoord? Het evangelie. Het goede nieuws. Dat God rijk is in barmhartigheid. En dat hij zoekt. En dat hij ook vandaag de dag zoekt. Om mensen in die tempel in te voegen. Maar nou komen we bij, eigenlijk bij de kern van dit gedeelte. Want er is namelijk iets aan de hand in dat heilige gebouw. Bij die family members of God, er is wat aan de hand. En wie weet wat het probleem is hier, in dit stuk. Dat is eigenlijk de vierde vraag. En wat is er nou aan de hand? Wat is het probleem?
Geloven, zeg maar, de Joodse
traditie. Of,
die, ja. Die dachten dat ze meer hadden. Of,
ja, beter waren.
Pisa-versa, zeg maar.
Precies. Er stond een hele grote tussenmuur tussen die twee in. Hè. Dus ze gingen door dat heilige gebouw naar binnen. Ze werden ingevoegd in de tijd van de apostelen, toen de mensen tot geloof kwamen. Maar ik probeer het even in een metafore. Ze gingen allebei hun eigen weg. Dus de ene kant kroop in dat kant van de heilige tempel. En de andere kant, die heidense christenen, die kropen aan de andere kant. En er kwam een hele grote dikke muur tussen te staan. Een muur die scheiding maakte, zegt vers 14. Hè. Een muur die scheiding maakt. Er is onvrede. Er is verdeeldheid binnen dat ene huisgezin. Binnen die family members of God. Die Joden en die heidenen. Dat is een onoverbrugbare kloof. Je had de outsiders, de insiders. En die hadden geen contact met elkaar. Zelfs de apostelen hadden daar heel veel moeite mee. Dat lees je in Galaten. En dat op een gegeven moment gezegd wordt dat zullen we met hen gaan eten. En ze zijn tot geloof gekomen. Ze hebben Jezus leren kennen als de hoeksteen. Maar dat zelfs de apostelen daar nog moeite mee hadden. Wij kunnen dat gewoon niet voorstellen hoe diep dat zat. Die kloof, die tussenmuur die daar tussen die twee zat. De Joden die keken neer op de mensen zonder de besnijdenis. Dat waren de goyim, de heidenen. Daar had je geen contact mee. Maar de heidenen keken ook neer op die Joden. Dat zijn die Joden. En er wordt nog steeds dat antisemitische. Dus die twee werelden, die leefden langs elkaar heen. En de apostelen hadden ook grote moeite om dat te gaan aanvaarden. En ook de Joden zeker. Paulus was daar verder in dan bijvoorbeeld Petrus. Die moest echt terecht gewezen worden. En op een gegeven moment ging dat ook, denk ik wel, die tussenmuur ook vallen in zijn hoofd. Maar het heeft wel tijd gekost. Hij had er een visioen voor nodig, met dat laken enzovoorts. Maar Paulus, terwijl hij deze brief schrijft, zit hij in de gevangenis. En de reden dat hij opgepakt was, was omdat hij iemand, een heiden, had binnengebracht. Tenminste, dat was helemaal niet waar, maar die roddel ging dat hij een heiden in de heilige tempel had gebracht. En daarom was hij opgepakt, daarom kwam hij in de problemen. Dus hij zat letterlijk ook echt gevangen om deze reden. Ik heb daar een plaatje van die tempel. Wat ik gelezen heb, is dat er drie voorhoven waren eigenlijk. Je had natuurlijk de heilige tempel, maar je had ook nog drie buiten verblijven, waar dus eigenlijk de Joden, die mochten echt helemaal dichtbij komen. De heidenen, die zaten helemaal ver af. En daartussen zaten de vrouwen. Je had dus drie voorhoven. Één voor de heidenen, één voor de vrouwen en één voor de Joden. En er stonden allemaal ook letterlijk muurtjes tussen. En iemand heeft mij dat ooit uitgelegd, dat er zelfs ook een bordje ophing, misschien letterlijk of figuurlijk, verboden voor heidenen. Verboden voor niet-Joden. Verboden voor degenen die niet besneden zijn. Nou, en dat is het grote probleem in dit gedeelte, dat Paulus probeert duidelijk te maken dat hij door het kruis al die muurtjes weggegaan zijn en nu is iedereen mag dichtbij komen. Iedereen mag dichtbij God komen. Iedereen mag dichtbij, want er is vrede gesloten. Hè, door het kruis, onthoud dat even, door het kruis moest de muur vallen. En zodra wij bij het kruis komen, dan gaat die muur vallen. En dan zegt Paulus in dit stuk eigenlijk die tussenmuur, die dus de heidenen eigenlijk op afstand hielden, die is afgebroken. Toen Jezus aan het kruis alles volbracht heeft, is die tussenmuur er afgebroken, neergehaald. En dan moet je gaan leven, zegt hij tegen die Efeziërs, conform die realiteit. Dus laat die tussenmuur niet weer in je gedachten opkomen, want ze zijn beide één lichaam, één tempel, en dan moeten jullie dus ook zo gaan leven. En je moet elkaar gaan opzoeken. In plaats van uit elkaar blijven door die muur. Het had natuurlijk heel makkelijk geweest dat God had besloten van oké, die Joden blijven gewoon Joden. Die blijven gewoon in eigen samenkomsten. En dan de heidense christenen, die gaan ook in eigen samenkomsten. Maar God heeft het gewild dat die één zouden worden. Eén gemeente. Eén volk. Voor hem. En juist die verschillen, juist die twee, hebben elkaar zo hard nodig. Die heidenen hebben de Joden nodig, die heidense christenen en andersom. En Ja, ik zat wel te bedenken en ik ga het nu praktisch toepassen. Straks even nog een paar dingetjes en dan ga ik het praktisch ook toepassen op ons eigen leven. Maar het zou natuurlijk heel ongezond zijn als wij aan tafel zouden zitten thuis. En dat je dan allemaal je eigen afdeling hebt met muurtjes ertussen. Dat is zo ongezond. Dus het is ongezond als wij muurtjes bouwen in een huisgezin. Als je gescheiden leeft van tafel en bed. Dat is natuurlijk, dat beseffen we allemaal. Soms moet het door omstandigheden, even tijdelijk, maar het is ongezond. God, en dat is voor mij zo opnieuw weer duidelijk geworden, God is een God van eenheid. Hij is een drie-enige God. En hij verlangt het ook van ons. In dit stuk alleen al, één nieuwe mens, één lichaam, één geest, één toegang, één vader. Efeze 4, gaat hij het weer opnieuw benadrukken. Jullie moeten beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. Eén lichaam, één geest. Soms doen christenen voor alsof zij de Heilige Geest hebben en zij kunnen dit en zij kunnen dat door de geest. En de ander, die heeft dat niet. Er is maar één Heilige Geest. Er is maar één doop. Wij maken muurtjes. Volwassen doop, kinderdoop. Maar er is maar één doop. Eén geloof. Eén God en één Vader. En wij maken die muurtjes. Wij maken die tussenmuurtjes. Maar God verlangt naar eenheid. Dat we één zijn van geest en één zijn van hart. En wij maken allerlei scheidsmuren. In je hoofd kan dat ook. Dus kan echt. Ik heb daar veel over nagedacht. Gewoon kan heel simpel, heel snel ook gewoon, bijvoorbeeld met een groep collega's waar je mee werkt, dat er van die onzichtbare muurtjes tussen zitten. Dat je denkt van ja, dat is niet mijn karakter. Dat is niet de persoon waar ik zo graag mee samenwerk. En dan groeit er al een soort muurtje. En dan kan er al een beetje zo'n afstand komen. En met allebei je eigen wereld. En dat living apart together. Ja, natuurlijk, je bent één team, dus je doet het voor de vorm. Maar eigenlijk innerlijk voel je gewoon dat er een muur tussen staat. Het kan zelfs zijn in een huwelijk. Dat je in één bed ligt. Ik heb dat momenten gehad met gedienen, dat je dan soms even een beetje een woordenstrijd hebt. En je ligt naast elkaar in bed op een paar centimeter afstand en toch zit er een muur tussen. Moet eerst gepraat worden. Moet eerst eventjes, maar ja, dat verrek je soms. Hè, dat ben je soms, dan voel je je nog in je emotie zitten en dan praat je niet. En dan, ja, maar toch voel je gewoon, hè, dat vooral, het heeft natuurlijk met gevoel te maken, dat er een tussenmuur zit. En het kan ook in een familie zijn, dat je gewoon geen contact meer hebt met bepaalde mensen uit de familie, omdat daar een tussenmuur komt. Dus je bent één familie, maar toch zit daar een gigantische muur tussen. En ja, nogmaals, in familie, huwelijk, ook in de gemeente natuurlijk. De gemeente kan het ook zijn dat je bepaalde mensen negeert. Dat je eens gesprekken gehad hebt en dat je merkt van het is niet mijn soort. En dan ga je toch onbewust met de koffie op een andere plek zitten. Je gaat mensen vermijden. En dat is nou juist wat God niet wil. Hij wil dat die tussenmuren er niet zijn. Dat we één volk zijn. Nou, je ziet dat soms ook. Dat hokjes, vakjes denken binnen de christenen. Je had dat onlangs natuurlijk weer. Gevaccineerd, ongevaccineerd. Komen weer muren. En de waarheid. Dat was echt een gedachte die ik op mijn scooter. Terwijl ik denk vaak na over de preek tijdens mijn scootertochtjes. Naar mijn werk. En in één keer kreeg ik de gedachte. Juist heel vaak ligt de waarheid in het midden. Ook bijvoorbeeld over de gevaccineerd en het ongevaccineerd. De waarheid ligt in het midden. En wat gaan we daar bouwen? Een muur. Daar waar de waarheid ligt, bouwen we de muur. Dat gaat ook over, ja, noem maar een bepaald onderwerp. Wat je kunt bedenken. Heel vaak ligt de waarheid in het midden. En moeten we van elkaar de beide kanten horen. En dan heb je de waarheid als het ware. Over bepaalde leerverschillen. En natuurlijk zijn er ook echt waarheden. Ik wil nu niet doen alsof er geen waarheden zijn. Het is wel de waarheid. Maar die moet je juist van beide kanten. En dat wil God, dat we beide kanten horen. Die Joden en die heidenen die hadden elkaar nodig om Gods wil te ontdekken. En daar gingen ze nou juist een muur bouwen. En dus wat ik persoonlijk geleerd heb in mijn leven is, ja, je moet altijd met twee woorden spreken. Als het gaat om de Heilige Geest, kunnen we als christenen ook zo heerlijk van verschillen over toekomstvisie. En dan gaan we met elkaar lopen discussiëren en dan komen de muren tussen. Maar het is juist, we kunnen van elkaar leren. We moeten elkaar als medestanders zien en niet elkaar als tegenstanders behandelen. En daar waar de waarheid ligt, daar moeten we moeten dichter bij elkaar komen om die waarheid samen te ontdekken en niet jouw waarheid. wat belangrijk is, maar van elkaar leren. En wat heel vaak, als je dan je eigen waarheid hebt, en dat zag je ook weer even met die discussie van die vaccinaties enzovoorts, ga je achter je eigen muur kruipen en je gaat je eigen waarheden helemaal ontdekken en je gaat daar achter zitten en je gaat elkaar als tegenstanders zien en je krijgt je eigen vriendjes aan die kant van de muur en je praat niet meer met elkaar. En dat is absoluut niet wat God wil. Hij wil dat we één zijn. Eén van hart. En in ieder geval die eenheid beijveren. Efeze 4, dat laat ook zien, het is lastig. Maar we moeten er naar ijveren, ons best doen. Om die eenheid te bewaren. Te bewaren de band van de geest en de vrede. En dat is iets wat God in dat huisgezin van God heel graag wil. In die heilige tempel, de vrede moet daar zijn. En als er geen vrede meer is, is er ook geen zegen. Heb je het net gelezen, gehoord van Psalm 133? God gebiedt zijn zegen daar waar vrede is. Dus als wij elkaar dat zoeken. Nou, ik ga het nog wat praktischer maken. Ik heb een aantal stenen meegenomen. Het zijn Duplo-stenen. En jullie weten dat ik altijd graag met dingetjes concrete materialen. Nou, ik heb hier twee mensen in de gemeente bij me. Die met elkaar een muur gaan bouwen. Maar in ieder geval, dat is niet de bedoeling. En ze zijn tot geloof gekomen allebei. Jan en Piet. En ze hebben elkaar ontdekt in de heilige tempel. In de family of God hebben ze elkaar ontmoet. En ja, je ziet even met de gezichten naar elkaar. Ze leren elkaar kennen. En dit kan ook een huwelijk voorstellen. Dit kan natuurlijk ook een familie voorstellen. Noem maar op. En die twee die zijn nu. Ze kijken naar elkaar. Ze spreken met elkaar. En ze ontdekken inderdaad ontzettend veel. Ze ontdekken dat ze dezelfde Heer hebben. Dezelfde heiland. En dat ze daar vol van zijn. Maar op een gegeven moment komen daar steentjes in hun leven. Er komt een muur tussen. En dat kan ook nogmaals heel concreet zijn. Dat we op dit moment misschien wel met jou, met iemand gewoon een muur aan het bouwen. Nou, dus ik heb hier een steen. Het zijn allemaal geen mooie stenen. Egoïsme. Kijk, als er in een huwelijk alles om een van de beide personen draait, dan komt daar de steen egoïsme tussen. Het gaat om dat ik aan mijn trekken kom. Ik ben moe, dus. En nou, dan ga je allerlei dingen bedenken. En dan komt daar een muur tussen. En het kan soms een heel klein steentje zijn, waardoor er toch verwijdering ontstaat. Er zijn nog meer stenen helaas. Onbegrip. Kijk, als jij de ander niet wil begrijpen, als jij onbegrip naar elkaar toe is, ontstaat er verwijdering. Ja, maar jij begrijpt me niet. En andersom ook. En dan ontstaat daar verwijdering. Koppigheid. Een hele akelige steen. Als jij maar vast blijft houden aan jouw standpunt en niet bereid bent om te luisteren naar wat die ander zegt, komt daar een steen tussen, komt daar een muur tussen. Afwijzing. Ik heb dit ook besproken met iemand en die zei dat ook van, ja, ik heb wel geprobeerd om die ander te begrijpen, maar die heeft mij afgewezen. En die heeft mij eigenlijk laten voelen van dat ik totaal niet meer mee eens bent. En dat kan ook echt heel erg zwaar en heel erg lastig zijn. Laat ik dat gewoon eerlijk zeggen. Als jij afgewezen wordt. Als jij een keer echt vanuit je hart iets gedeeld hebt. Hier in de gemeente. Of ergens met iemand. En je wordt als het ware voel je dat je afgewezen wordt. Je voelt dat is echt een hele akelige steen. Akelige muur. En toch. Dat je in ieder geval van jouw kant probeert. Niet zijn steen in je hoofd nog weer erop te bouwen. Maar dat je toch blijft beijveren. Om die eenheid van de geest te bewaren. Die bewaar ik nog even. We zijn er bijna. Oordeel of vooroordeel. Er komt iemand nieuw in de gemeente. Of je ziet iemand voor het eerst. Je spreekt iemand voor het eerst. En je hebt al direct op grond van zijn uiterlijk bijvoorbeeld een bepaald oordeel. En dan is het als het ware al dat je een rem voelt. Op grond van hoe die eruit ziet. En je ziet inmiddels, Jan en Piet praten al niet meer met elkaar. Want er zit een steen en er zit een muur tussen. Dus ze hebben al niet meer, ze hebben hun eigen waarheden en ze hebben hun eigen wereldje inmiddels. En oordeel komt er nog bij. En er wordt nog flink geroddeld ook met andere mensen misschien. Over die persoon die aan de achterkant van de muur. Heb je het gehoord? Nou, je merkt het wel. komt steeds grotere muur. Trots, het lijkt een beetje op koppigheid. En onuitgesproken ideeën of meningen. Je hebt nog nooit met iemand gepraat. Dat is nog nooit echt uitgesproken. Dus vandaar ook dat je niet echt die ander kan begrijpen en ook geen respect daarvoor hebt. Want je hebt het nooit met elkaar uitgesproken. Heel veel dingen, heel veel muren zijn er omdat het gewoon niet uit. Oh, maar dat wist ik helemaal niet dat je daar last van hebt. Ja, omdat je het niet hebt uitgesproken. Er is geen openheid naar elkaar. En irreële verwachtingen. Het leven bestaat uit duizenden soorten verwachtingen. Je verwacht dat zus of zo zal gaan, maar het gaat altijd anders. Ik ben nu 42 jaar. Nou, als er één ding wat je telkens weer moet achterkomen, en wij verwachten dit, een rechte lijn, maar het is met allerlei kronkels en zo gaat het heel vaak. Maar als jij van je broeder of zuster of van jouw partner iets verwacht en het gebeurt niet, dan komt er een muur tussen. Dus irreële verwachtingen. Nou, en dan de laatste. Jouw visie is de waarheid. En jouw visie, als je dat met dat principe in een huwelijk of in een relatie of op je werk of in een gemeente zit, dan komen daar muren. Als jij koppig bent en jouw visie is de waarheid. Maar misschien zie je inmiddels wel de vorm van de muur. Paulus die zegt, door het kruis is die muur afgebroken. Die muur die mag daar niet zijn. Dus al is er maar een klein steentje dat je merkt in jouw gevoelsleven of in jouw gedachten ten opzichte van de broeder of zuster, dan moet je weer samen, als het ware samen, naar dat kruis gaan kijken. En dat geldt natuurlijk ook met ongelovigen, dat jij naar het kruis moet gaan kijken. En als je bij het kruis komt, ja, dan is jouw visie niet meer zo belangrijk hoor. Als jij beseft wat hij voor jou gedaan heeft, en wat hij jou, dat het hem bloed gekost heeft, dat hij doodgegaan is, vermoord is, gemarteld is voor jouw zonde. Is dan jouw visie nog zo belangrijk? Jouw koppigheid, moet je die dan nog vasthouden? Nee, je moet samen als broer en zus gaan buigen voor het kruis. Samen je eigen ik afleggen bij dat kruis. En dat is wat Paulus hier zegt. Als we samen bij het kruis komen en onze eigen ik afleggen, ja, dan is er geen muur. En als je naar elkaar toe gaat buigen en voor elkaar gaat knielen. Nou, hoe breek je nou die tussenmuur af? Dat is het laatste waar ik nog iets over wil zeggen. Nou, deze hebben we al gehad. Hoe breek je die muur af? En ik ga dat toepassen op je hoofd, op je hart en op je handen. Hoe leren wij nou die tussenmuur? Of hoe voorkomen we nou dat we niet twee aparte werelden worden? Dat we een beetje langs elkaar heen gaan en langs elkaar heen leven en dan we niet meer van elkaar in het hart kijken. Nou, ga ik toepassen op je hoofd en op je hart en je handen. Allereerst op je hoofd. Dat je elke keer weer, en met de voorbereiding van deze preek heb ik 2 weken of zo over gedaan, een beetje tussendoor elke keer weer over nagedacht, heb ik zoveel voorbeelden in mijn hoofd horen opkomen, dat je denkt van, oh, dat kan zo weer een steen, dat is weer zo'n steen. En dat je met iemand iets ervaart, zo'n steen van koppigheid, bij mezelf dan, dat ik dat bij mezelf ervaar. Maar het is heel erg belangrijk dat je een wilsbesluit neemt ten opzichte van een ieder om geen steen te laten opkomen. Geen steen neer te leggen. Zodat je kiest ervoor om geen stenen tussen hem of haar te laten komen. Dus als jij, bij wijze van spreken, dat heb ik ook nog de afgelopen weken meegemaakt, dat je met iemand even een verschil van mening hebt, dat jij ervoor kiest om in ieder geval niet daar iets tussen te laten komen. Van jouw kant, dat je een appje stuurt, een mailtje stuurt, een telefoontje pleegt. Je zegt van, hé, misschien hebben we elkaar verkeerd begrepen. Zus of zo zie ik het. Vertel, hoe zie jij dat? Dat je direct vanaf de grond af, bij wijze van spreken, geen tussenmuur laat komen. Want heel vaak laten wij het groeien, die muur. En die tussenmuur, die moet zo snel mogelijk worden afgebroken. Maar allereerst begint het in je hoofd. In je gedachten. Daar begint de tussenmuur. Je wordt afgewezen, je wordt teleurgesteld door die ander. En dan kun je er natuurlijk heel makkelijk voor kiezen om ook even daar aan mee te doen. Maar kies voor vrede, kies voor harmonie. En dat is heel moeilijk, dat weet ik ook. Ik ben ook mens. Maar jij, van jouw kant, dat je er alles aan doet om in ieder geval die vrede te kiezen. Het tweede, dat heeft betrekking op je hart. Kwetsbaarheid. En dit is ook iets wat ik afgelopen tijd veel heb over nagedacht, van kwetsbaarheid. Om op hartsniveau kwetsbaar te zijn ten opzichte van je broer of zus. Dat je in je hart durft te laten kijken. Wij als christenen, en daar schaar ik mezelf ook bij, wij zijn meesters in het maken van muurtjes om ons hart. Hoe gaat het met je? Ja, gaat wel goed. Maar ondertussen zit er van alles waar je best wel last van hebt, waar je mee worstelt, waar je echt lastig vindt. En we doen een mooi masker op. Maar durf jij kwetsbaar te zijn naar je broer of zus in de gemeente of naar je, wie je ook, met wie je ook een relatie hebt? Durf je eerlijk in je hart te laten kijken? Nou, wij hadden pas zo'n, we hebben een klein groepje in de gemeente waar we dan zaterdagmorgen soms online mee bidden. En het was op een morgen dat we naar elkaar toe, de een naar de ander, iets vertelden over waar die mee worstelt. En er was iemand die zei van ja, ik ben eigenlijk een beetje kerkmoe. Altijd die dienstjes afdraaien, al die taken doen, ik word er een beetje moe van. En dat gaf zoveel openheid naar elkaar toe. De ander die begon ook met iets, en weer een ander. En ik, ja, wat ik merkte, dat door iemand gewoon zijn hart blootgeeft, wat er in zijn hart zat, kwam daar verbinding. Kwam daar openheid, vielen de muren weg. En er waren gelukkig geen muren, maar ik bedoel meer van, dat is in ieder geval een hele belangrijke, dat je kwetsbaar durft te zijn. Dat je van jouw kant in je hart laat kijken. En juist de gemeente is de plek waar je kwetsbaar mag zijn. We zitten hier als kwetsbare mensen, met onze worstelingen. En we zitten hier niet als superchristenen met een masker op. Nee, wij zitten hier op een plek waar gelachen mag worden, waar gejankt mag worden, waar gestreden mag worden. En dan moeten we wel met elkaar, durven openen, ons hart durven openen. En moeten soms ook gelegenheden gecreëerd worden om dat te doen. En dat doet dat niet met iedereen natuurlijk, ook bij de koffie of wat ook, dat je even gelijk in je hart laat kijken. Maar misschien moet er daar gelegenheid voor zijn dat je dat toch af en toe doet. En dat hoeft ook niet met iedereen. Dat is ook heel belangrijk om te zeggen. Sommige mensen die met iedereen elke keer wat moeilijk is. En dan krijg je zo'n slachtofferhouding. Het is belangrijk dat je een paar mensen hebt waar je echt je hart mee blootlegt. En waar je het vertrouwen in hebt. Dat je eerlijk durft te zeggen waar je mee worstelt. Want dat brengt echt diepe eenheid. Als je gewoon eerlijk durft te zeggen waar je moeite mee hebt. En ik weet dat het ook hier gebeurt. Dus ik sta je niet te vertellen dat het allemaal moet gebeuren. Maar meer van dat we elkaar daar bewust van maken. Dat we elkaar in het hart laten kijken. Nou, en ook gewoon heel praktisch, hè, de handen. Handen uit de mouwen. Hoe voorkom je dat er tussenmuren komen? Nou, door die ander op te zoeken. Door die ander, misschien eens een keer die je nog nooit gesproken hebt in de gemeente, eens een keer een afspraak mee te maken om te gaan wandelen of wat ook. Gewoon echt daadwerkelijk, hoe voorkom je nou dat die muren daartussen komen? Door praktisch aan de slag te gaan. Die stap te zetten om achter die muur vandaan te komen. Heel vaak, wij hebben wat grotere gemeenten. Ja, ik heb bepaalde mensen, die heb ik al heel lang niet gesproken. En er was eens een keer een voorganger bij ons in de gemeente, die zei van, dat ze in zijn gemeente de regel hadden, de eerste 5 minuten, als je straks koffie gaat drinken, de eerste 5 minuten ga je praten met iemand die je nog nooit gezien hebt of gesproken hebt, of waar je eigenlijk niet zo goed contact mee hebt. Nou, dat werd natuurlijk dan weer heel snel, het moet niet een wet worden of zo, maar het is wel een hele nuttige tip. Met wie ga je in gesprek? Heel vaak zie je in gemeentes, en ik kom elke maand in een andere gemeente hier in Limburg, mensen van hun eigen clubje die bij elkaar gaan zitten. En er zitten onzichtbare muurtjes tussen. Maar waarom zou je niet eens een keer met iemand gaan zitten? En dat is denk ik juist wat God wil, dat je de ander ook leert kennen. En wat doe je als je iemand nieuw binnenkomt? Denk je van ja, dat regelt hij wel, hij gaat er wel een praatje mee maken. Nee, ga jij er eens op af, stap er eens op af. Vraag eens, ik ken je nog niet, ik ben die en die. Wat fijn om te zien. Nou, dat soort hele simpele dingen. Dus gewoon praktisch aan de slag te gaan. We gaan afsluiten. Ik wil afsluiten met een mooi getuigenis. Misschien weet Jonathan dat en Helene het ook. Was pas in onze gemeente een man die had zijn getuigenis gegeven. Indrukwekkend. Hij vertelde in dat getuigenis dat na 14 jaar met iemand een tussenmuur te hebben, een gigantische dikke tussenmuur, hij staat op internet het getuigenis, je kunt het nakijken. Na 14 jaar had hij iemand opgezocht. En hij zei in dat getuigenis, die persoon die stond dansend aan de deur. Want hij kwam dansend in zo'n moment. Eindelijk, na 14 jaar, hebben we gewoon 14 jaar lang bij elkaar in de gemeente gezeten, maar nooit met elkaar. Er was het een en ander gebeurd. Nooit echt met elkaar gepraat, uitgepraat, zonder beledigingen naar elkaar toe. Er waren echt heftige dingen gebeurd. Maar hij vertelde dat in dat getuigenis en dat had natuurlijk diepe impact ook in de gemeente. Dat het goed gemaakt is, dat daar die tussenmuur is afgebroken door het kruis, door er samen de zonde te beleiden. Maar het kan dus zo zijn dat je in een gemeente zit, dat je met elkaar na zoveel jaren langs elkaar heen geleefd hebt en je eigen wereldje hebt gezeten. Ja, ik weet niet of dat er bij jou ook zo'n situatie is, of dat je me zegt van ja, ik heb op dit moment geen tussenmuur, prijs God, dank God. Wees blij, ook als dat niet een rol speelt in de gemeente. Maar het kan ook zomaar zijn tussen iemand van je kennis of vriendenkring, dat als een muur is gegroeid. Maar misschien is het vandaag de dag om die tussenmuur af te breken. We gaan er ook van zingen. Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk, het kan soms een bolwerk worden, wordt afgebroken. Laten we dat ook echt voor onszelf de spiegel voorhouden. Maar vooral wil ik nogmaals Efeze 4... ik wil dat daar wil ik echt mee afsluiten. Zo roep ik u op, als gevangenen in de Heer, op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid, en die ontstaat bij het kruis. Zachtmoedigheid, die ontstaat bij het kruis. Met geduld. Ja, want soms heb je echt geduld nodig. Door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. Geen stenen laten opkomen. Het moet bewaard worden. Door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest. Zoals u ook geroepen bent. Tot één hoop van uw roeping. Nou, laten we daarnaar ijveren. Laten we daarnaar streven. En daar wens ik jullie heel veel genade van God voor. We gaan met elkaar nu dat lied zingen, toch? Of gaan we eerst naar Evert luisteren?
Nee, ja.
Oké. Okay. Zegekroon. Laten we dat staande doen.